Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Klimaatverandering, een afname van de biodiversiteit, de coronapandemie. De mens wordt gezien als veroorzaker van de grote problemen van deze tijd. En de wereldbevolking die stijgt in de komende eeuw van naar schatting 7,5 miljard nu naar zo'n 11 miljard in het jaar 2100. Zijn we inderdaad met te veel? Valt het allemaal wel mee? En BNR's Big Five praten we al de hele week over de vraagstukken en taboes rondom overbevolking. En vandaag doe ik dat met Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen.
Dank u wel.
We beginnen met stellingen. Mag u met eens of oneens op antwoorden? Dat wordt lastig voor een ethicus en een wetenschapper. Maar later mag u nuanceren in dit uur. De eerste is: er rust een taboe op overbevolking.
Ja.
Eens. Overbevolking is een van mijn favoriete ethische gespreksonderwerpen.
Nee.
En de laatste: als het gaat om klimaatverandering is het westerse consumptiepatroon een groter probleem dan de explosieve bevolkingsgroei in
Afrika. Absoluut wel.
Absoluut wel. Kijk, twee keer eens, één keer oneens. Viel nog best mee, hè, die stelling.
Ja, daar was ik blij mee met deze stellingen.
Ik heb het de afgelopen week met 4 gasten een uur lang gehad over de oorzaken, gevolgen en uitdagingen van overbevolking. Maar u zegt, ja, toch, dit onderwerp is een taboe.
Ja, ik aarzelde even, omdat het zou kunnen dat het taboe aan het afnemen is. Maar er zijn best veel klimaatjournalisten, klimaatactivisten, die bijvoorbeeld in de loop der jaren er gewoon eigenlijk niet over hebben willen hebben, tot het moment dat eigenlijk hun lezers zeiden van ja, maar wat met overbevolking? En dus mensen zijn er aarzelend over, en ik heb zelf ook een aantal keer wetenschappelijke lezingen over gegeven, en het wordt heel snel geïnterpreteerd of getrokken in een bepaald frame. Een misantropisch frame. Het wordt ook vaak gelinkt aan de geschiedenis die we hebben gehad van waar dat het toch vaak een racistisch discours had, of bepaalde bevolkingsgroepen werden geviseerd.
En ik geviseerd is mooi Vlaams, wat betekent dat?
Dus bijvoorbeeld
eruit gepikt.
Ja, de sterilisatieprogramma's werden echt toegespitst op bepaalde groepen mensen. Dus er zit echt een heel naar kantje aan. En vandaar begrijp ik ook wel dat er een bepaald taboe op is.
Ja, vandaar, en mensen reageren vaak emotioneel op het onderwerp, is ook uw stelling.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Waar zit hem dat in, denkt u?
Ja, het heeft natuurlijk ook iets te maken met dat wij voortplanting als iets zeer persoonlijk zien. Iets waar andere mensen zich buiten moeten houden. En dan doemt dus het beeld op, zoals bijvoorbeeld in China, waar dat de overheid gewoon zegt, 1 kind en word je zwanger van een tweede, dan onderga je een verplichte abortus. Ja, dat zijn gewoon mensenrechten. Schendingen. Dus ik snap dat heel veel mensen dit heel vervelend vinden en ook er echt huiverig over zijn om hier over te praten of zich een mening over te vormen.
Want het lijkt al snel dan ook te gaan over de vraag wie mag er wel zijn en wie mag er niet zijn, of wie mag zich voortplanten en wie niet.
Ja, stel dat je zegt we zouden gewoon niet meer dan 2 kinderen per koppel moeten hebben. En jij bent het derde kind. Ja, dan moet je dus wel echt, ik zou maar zeggen, getraind zijn als filosoof om dat persoonlijke perspectief te kunnen scheiden van hey, maar dit gaat over mij.
Ja, en vandaar dat u twijfelde over de komst hier. Omdat u dacht, ja, in de media moet je het daar nu wel over hebben. Want dat kun je dan wel in alle nuance over het onderwerp spreken. Ik ben blij dat u er toch bent, want we hebben een uur tot onze beschikking.
Ja, dat was voor mij ook wel de reden. De tijd dat dit programma ook, dat de ruimte is voor nuance. En dat is niet in alle media zo. En dan loop je dus echt het risico dat je als iemand die een interview geeft geframed wordt en dat de journalist op zoek is naar een radicale stelling. En dan moet je volgens mij in dit debat niet hebben.
Nee, want waar loop je het risico mee met dit debat? Wat kan er misgaan?
Ja, dat er. Ik denk dat het echt nodig is om naar de nuance te kijken. Het is echt een dus volgens mij ligt de waarheid, is de waarheid hier meervoudig, zou je kunnen zeggen. En dus als je alleen maar zegt van we zijn met te veel overbevolking is het grootste probleem. Ja, dan zit je op de ene radicale flank. En de andere radicale flank is nee, hoe meer, hoe liever. En we hebben ze denk ik allebei deze week zien voorbij komen hier in de studio.
Filosoof Ralf Bodelier zeggen hoe. Nee, die was eerder deze week mijn gast. Alle uitzendingen zou trouwens terug te luisteren, zeg ik tegen de luisteraar. Als podcast. Ralf Bodelier zei: hoe meer mensen, hoe beter. Aan de andere kant hadden we Paul Gerbrands, de man die ooit de Club van 10 miljoen oprichtte. Maakt zich druk om bevolkingsgroei, zegt nee, de mens is de grootste ramp voor de aarde.
Ja.
En daartussenin laveert u.
Ja, en vooral, het is, ik denk inderdaad dat ik het tussen die twee extreme posities, dat volgens mij, wat ik heb geconstrueerd als de waarheid over dit onderwerp, waar dat ik denk dat die ligt. En vooral, het is, je moet echt gewoon in meerdere stappen door dit onderwerp gaan. En het is niet zo van, er is gewoon één antwoord. Maar dat zullen we denk ik het komende uren dan kunnen uiteenrafelen.
Zeker, ja, want toch dat ene antwoord is wat je dan wel eens hoort. Van ja, als ze nou maar niet zoveel kinderen krijgen in Afrika, dan is het probleem van de klimaatverandering ook opgelost.
Ja, maar dat is dus zeker niet waar. En de reden is dat wij meer dan 10 keer zoveel broeikasgassen uitstoten dan mensen in Afrika. En het is uiteindelijk de uitstoot van broeikasgassen die leidt tot klimaat. Natuurlijk zijn het zijn geen planten die broeikasgassen uitstoten, het zijn mensen. Dus in dat opzicht, elke mens is een potentiële uitstoter. En dat is de reden waarom mensen focussen op bevolking. Maar het gaat natuurlijk over hoeveel stoot die persoon dan uit. En dan gaat het over consumptie. En daar is gewoon, en ook historisch, is gewoon ligt de oorzaak bij ons. Ja. En niet in Afrika.
Het is ook makkelijk om dat te zeggen, want dan hoef je zelf niks te doen.
Absoluut. Dus het kan heel gemakkelijk gebruikt worden als een soort van bliksemafleider.
Ja, en dat, zo gebeurt het dan ook volgens mij.
Dat zou kunnen. Kijk, over de motivatie waarom mensen bepaalde posities innemen, daar hou ik mij van weg. Nee. Maar het helpt gewoon niet. En het andere punt is ook, in zoverre dat bevolking proberen af te remmen helpt, is het eigenlijk vooral voor het klimaat, is het op de lange termijn. Op de korte termijn, en we weten dat de emissies moeten tegen 2030.
2030,
dank je. 2030 moeten ze al gehalveerd worden, daar ga je dus bevolking nauwelijks voor kunnen gebruiken.
Nee, die bevolkingsgroei gaat door, dat is niet op korte termijn iets aan te doen.
Ja, je kan dus iets doen met hoe hoog de piek wordt. Dat kan je dus proberen te beïnvloeden.
Ja. Toch, als ik de afgelopen week terughaal, de gesprekken die we hier gevoerd hebben, u heeft ze volgens mij geluisterd, dan gaat het over best concrete zaken. Het gaat over verdeling van voedsel, over voedselproductie, bestrijding van armoede, over vrouwenemancipatie. Dat zijn eigenlijk hele concrete onderwerpen die bij dit thema passen. Ja. Maar toch is het een taboe.
Ja, het is, en vandaar dat ik er ook een beetje over aarzelde. Want ik denk dat het, dat is ook uit een historisch stuk dat ik hierover gelezen heb, dat het waarschijnlijk in de jaren 70, 80... is het op een bepaald moment omgeslagen naar een taboe. Daarvoor was het minder een taboe. Werd het echt gezien als zelfs iets wat een progressieve zaak was om te proberen de bevolkingsgroei niet te laten exploderen.
Welk idee was dat?
Nee, dus het idee was, toen dat er dus eigenlijk aandacht kwam voor milieuvraagstukken in het algemeen, was het onder intellectuelen, was bevolkingspolitiek in het begin niet zo'n groot onderwerp met een taboe. Maar als er dan natuurlijk beleid komt waarbij dat uitgewerkt wordt met mensenrechten schendingen enzovoort, dan komt het natuurlijk in een heel ander daglicht te staan. En dus de vraag is, kunnen we een gesprek voeren over bevolking en bevolkingsgroei, waarbij je dat probeert te doen op een manier die niet direct leidt tot het omarmen van bijvoorbeeld sterilisaties die ofwel gedwongen zijn of min of meer gedwongen, waarbij vrouwen misleid worden. Want dat is vaak hoe dat de praktijk er dan uitziet.
Ja, want eigenlijk is het dus zo, als we het hebben over bevolkingsgroei, dan kun je het daar wetenschappelijk of ethisch gezien over hebben. Maar zodra het praktisch wordt, kom je op het terrein van bevolkingspolitiek en dan wordt het al snel gevaarlijk.
Ja, ik denk meer dat mensen niet de tijd nemen om er even met een open mind rustig over te praten.
Nou, we nemen nog wel de tijd voor, hè?
Ja, hier dus wel. Nee, maar vaak hebben mensen gewoon direct hun oordeel klaar, omdat het zo voor hen zo emotioneel is. En dat maakt het lastig.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de overbevolking. Beetje gekke zin, maar toch is het zo. Zo sprak ik eerder met Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib, en Paul Gerbrand van de Club van 10 miljoen. Die gesprekken zijn dus terug te luisteren in onze BNR-app. En vandaag de gast Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Laten we eens een paar punten terughalen die van de week voorbij zijn gekomen. Een van de gasten was Paul Gerbrands, ik zei het al, oprichter van de Club van 10 miljoen. Ja, hij bracht het idee naar voren, er moeten niet meer dan 10 miljoen mensen in Nederland wonen. Meer plek is er niet. Sterker nog, hij is tot het inzicht gekomen dat misschien nog wel veel minder mensen moeten zijn. Hoe kijkt hij naar die manier van denken?
Ja, ik denk dat, volgens mij was het ook Michiel Servaas die dat zei, tot op zekere hoogte is de bevolkingsgroei, of de hoeveel mensen er zijn, is een gegeven. De mate waarin je dat kan sturen is echt wel beperkt. Behalve inderdaad als je tegen bepaalde mensen gaat zeggen, jullie of jij mag geen kind hebben. Nou, dat is gewoon een van de meest, denk ik, dramatische beperkingen van rechten. Dus dat kan je gewoon niet maken. Dus dat betekent dat dit gewoon het is een fictie om te denken dat we de bevolkingsgroei zo sterk naar beneden kunnen halen. En ik weet ook niet of het echt nodig is, als wij in staat zijn om onze consumptie, of ik moet het anders formuleren, de emissies die met onze consumptie gepaard gaan, heel erg te reduceren. Als we dat kunnen, dan kan de aarde best veel mensen dragen. Maar het maakt het natuurlijk wel, denk ik, het leven gemakkelijker als je probeert wel niet naar bijvoorbeeld 20 miljard mensen te gaan. Want het gaat natuurlijk niet alleen over klimaat, maar ook over drinkbaar water. En gewoon dat wat je nodig hebt om een goed leven te leiden.
Ja, want is daar ethisch gezien, is er überhaupt iets te zeggen over aantallen? Hoeveel mensen bijvoorbeeld een land als Nederland aan kan?
Ja, er is een tak in de population ethics heet dat, die doen heel abstract werk. En eigenlijk het basisinzicht dat daaruit komt is dat je natuurlijk een afruil hebt tussen wat je als mens kan doen, de kwaliteit van leven die je hebt, hoeveel je kan consumeren en vervuilen enzovoort, en hoeveel mensen er zijn. En op basis daarvan kan je dan allerlei scenario's doorspreken. Maar dit is een soort van alsof je met hypothetische scenario's werkt. Ja. Dus dat is een heel andere oefening die je dan doet, een denkoefening, dan de vraag, oké, we zitten hier nu op deze aardbol, wat gaan we doen? Hoe gaan we het klimaat beschermen? En moeten we daarvoor bevolking als een instrument gebruiken?
En als we die vraag eens bij de horens vatten, hoe kijkt u daarna als wetenschapper?
Dus als het echt gaat concreet over het klimaateffect. Dus ik denk, er is één heel belangrijk bazaal onderscheid uit de ethiek, en dat is tussen middel en doel. En mensen als middel gebruiken, en dat is uiteindelijk wat je wel met bevolkingspolitiek een beetje doet, dat voelt heel raar. Want de basisassumptie, basisuitgangspunt van de ethiek is, het gaat over mensen, en de mensen zijn eigenlijk de doelen, de reden waarom we dingen doen. Dus we geven om vrijheden van mensen, om kwaliteit van leven van mensen enzovoort. En we weten dat als de klimaatsverandering gaat gewoon, als die zo doorgaat, heel veel mensen heel veel schade berokkenen. Dus er gaan gebieden onder water verdwijnen, gaan heel veel hongersnoden komen. We gaan steeds vaker extreme weersomstandigheden hebben. Dus dat is de reden voor de mens waarom we het klimaat willen stabiliseren. En daar is dus en dan komt dus de vraag, als je meer mensen hebt, in hoeverre, of je probeert die bevolkingsgroei af te remmen, in hoeverre kan dat daaraan bijdragen? En het antwoord is ja, dat kan er een beetje aan bijdragen. En daar zijn dan wetenschappers verdeeld in hun schattingen. Maar dat gaat nooit het belangrijkste instrument zijn.
Terwijl mijn boerenverstand zegt, hoe meer mensen, hoe meer uitstoot. Hoe meer uitstoot, hoe meer klimaatschade.
Ja, nee, en dat klopt, maar het gaat over, dus uitstoot is, aan de ene kant heb je de mensen, het aantal mensen, aan de andere kant hebben, hoeveel stoten die mensen per hoofd uit. En hier is, ik heb hier de cijfers voor me, die kan elke luisteraar zelf nakijken op de Global Carbon Atlas, dat is een website. De gemiddelde uitstoot van broeikasgas in Afrika is 0,8 ton CO2 per jaar. En in Europa ligt dat rond de 8 ton. En Nederland zit daar nog iets boven. En als we het over Amerika hebben, zitten we bij 14 ton. Dus dat zijn de verhoudingen.
Ja.
Dus,
alleen, nu komen er heel veel mensen bij de komende eeuw in Afrika. Aan het einde van deze eeuw is 1 op de 2 mensen op aarde komt uit Afrika. Ja. Dus gaat die uitstoot ook daar toenemen, toch?
Ja, maar stel dat zij blijven op 0,8... ook 0,8 ton zitten. Wij zitten met een factor die ongeveer 10 keer zo groot is. Dus je zou eigenlijk de Europese bevolking maal 10 moeten doen als je hem wilt vergelijken met Afrika. En natuurlijk is het zo dat hoe meer mensen, en ervan uitgaande dat iedereen tenminste iets uitstoot, hoe meer uitstoot. Maar goed, dan ga je, als je dit radicaal doorredeneert, dan zie je mensen alleen nog maar als een middel om die uitstoot naar beneden te halen.
En dan komen we dus op dat punt wat u eerder maakte. Ja. Kijk je naar mensen als een middel of als een doel?
Ja, precies. En ik denk je wilt eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat we de aarde leefbaar houden en de mensen vrijheden geven en een goed leven. Dat lijkt me een soort van de samenvatting van waar we met z'n allen naartoe willen. En wat ik begrijp uit de empirische literatuur is dat daarvoor beter is dat die bevolkingsgroei afremt, maar dat er ook maar zoveel is wat je eraan kan doen, want er zit een bepaalde structuur in de bevolking. En we hebben bijvoorbeeld op dit moment heel veel, in Afrika heel veel heel jonge mensen. En behalve als je tegen die mensen zou zeggen, jullie mogen geen kinderen hebben, wat natuurlijk gewoon niet kan, dan gaan die ook allemaal kinderen krijgen. Dus er zit ook een soort van demografisch verloop in die bevolkingsgroei, wat je toch tot niet kan tegenhouden. Dat wil niet zeggen dat je er niks aan kan doen. Er zijn dingen die je kan doen en die ook goed zijn. Maar there's only so much you can do.
Ja, wat zou je wel kunnen doen dan?
Nou ja, de open deur is echt gewoon zorgen voor toegankelijke anticonceptie voor alle vrouwen. En daar, dat klinkt natuurlijk als iets van, dat is een box en die gaan we afvinken. Maar het gaat echt over de vraag, welke vorm van anticonceptie willen die vrouwen? Er zijn heel veel verschillende vormen van anticonceptie. En vrouwen in, niet alleen in Afrika, maar zeker ook in armere landen, maar eigenlijk over heel de wereld, hebben niet altijd toegang tot die vorm die zij willen. En stel je woont in een land waar dat nog steeds mannen denken dat ze kunnen beslissen hoeveel vrouwen de kinderen krijgen. Of in, niet een land, maar een bepaalde omgeving. En dan kan je, en als vrouw wil je bijvoorbeeld nog geen kinderen of je hebt genoeg kinderen, dan kun je dus niet bijvoorbeeld iets als de anticonceptiepil slikken, want dat is zichtbaar. Dus wat je dan nodig hebt is gewoon een gezondheidscentrum, een post, waar je naartoe kan om een andere vorm van anticonceptie te halen. Dus het gaat ook heel vaak over die details. En er is natuurlijk ook...
Zo kunnen vrouwen het zelfbeschikkingsrecht hebben zonder dat ze door de mannen in hun omgeving daarmee geconfronteerd worden.
Door de mannen of door afwezigheid van gewoon van de middelen. Of door soms ook door verkeerd geïnformeerd te zijn. Want we hebben natuurlijk ook soms te maken met vrouwen die gewoon heel laag opgeleid zijn. Dus het is eigenlijk de combinatie tussen het beschikbaar stellen van hele goed doordachte familieplanning, waar ook informatie bij zit en ook de middelen zelf. En trouwens natuurlijk ook, en dat is natuurlijk het heikele punt, ook veilige abortus, wat in heel veel landen niet beschikbaar is. Plus onderwijs en de kans voor vrouwen om zichzelf ook te ontwikkelen door bijvoorbeeld een baan te hebben.
Ja. En toch even terug, want daar komen we straks op hoor, ook op die emancipatie. Maar als we even teruggaan naar die bevolkingsgroei, daar zit een soort paradox. Want aan de ene kant kun je zeggen dat als mensen welvarender worden, dat zei Michiel Servaas ook, dan kinderen worden nu ook, zijn een soort ouderdagsvoorziening, zal ik maar zeggen. Als je, hoe meer kinderen je krijgt in arme landen, hoe zeker je bent van in je oude dag dat ze voor je kunnen zorgen. Als je rijker wordt, ga je minder kinderen krijgen. En dat punt bracht Michiel Servaas van Oxfam Novo Priste naar voren. Aan de andere kant, dat zei Ralf Baudelier, die eerder te gast was, hoe welvarender je wordt, hoe meer je uitstoot. Dus daar zit een paradox natuurlijk. Ja.
En daar denk ik wel dat de factor, hoe veranderen we onze consumptie? Dus hoe veranderen we de klimaatbelasting van onze consumptie? Bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van technologie. Radicaal over te stappen van fossiele brandstoffen op renewable energy. Dat is dus wat je ook nodig hebt. En eigenlijk, als je het hebt over klimaat, zou het debat vooral daarover moeten gaan.
En dit zou dan moeten gaan over hoe we de omslag maken naar een groenere vorm van energie.
Ja, en energie. En natuurlijk ook wat de eerste spreker deze week zei. Hoe kan je natuurlijk ook de landbouw zodanig veranderen. Want de emissies, de broeikasgasuitstoot, komt vooral uit de energie, maar natuurlijk ook uit hoe het land gebruikt wordt. En daar zit ook wel een punt in, want hoe kan je ervoor zorgen dat de manier hoe het land gebruikt wordt het klimaat ondersteunt. En dat betekent bijvoorbeeld niet verder bossen gaan kappen en niet dat volzetten met sojabonen of wat dan ook voor om veestapel voedsel te geven. Mm-hmm. Dus daar zit natuurlijk ook wel wat toch ook. Dus het is echt een mix van gedragsverandering bijvoorbeeld. Ja, kunnen we toch allemaal proberen minder of geen dierlijke producten te eten. Plus die technologische verandering die we nodig hebben. Plus dat je gewoon wilt dat de hele manier van hoe onze economie georganiseerd wordt veranderd. Dus het vergt echt een hele grote omslag. Maar er liggen gewoon, de wetenschappers hebben plannen uitgewerkt. En waar ik niet in geloof is, hier is één magic bullet. Dus er zijn bijvoorbeeld ecomodernisten die zijn heel optimistisch en die zeggen, ja, maar technologie gaat ons redden.
Precies. En hoe meer mensen er zijn, hoe groter de kans dat er iemand tussen zit die onze problemen zal oplossen.
Ja, dat is een heel mooie wens, maar dat is iets wat ik denk dat je in een sprookje aan de fee vraagt.
Ja, ja.
Ja, het is gewoon show me the evidence, denk ik dan. Dus ik denk, als er iemand komt die in staat is om CO2 om te zetten in goud, dan gaan we gewoon een enorm feest organiseren. Ja. Maar zolang dat niet zo is, moeten we dus echt gaan met een pakket aan maatregelen dat echt over ons hele manier van leven strekt. En dat is wat de wetenschappers ook uitgewerkt hebben.
Ja, maar het blijft natuurlijk voor, ook voor luisteraars kan ik me voorstellen, die gewend zijn aan het bestaan hier, waarbij ze gewoon vlees kunnen eten, op vakantie kunnen vliegen. Nu moeten wij in één keer allemaal gaan indikken, omdat elders in de wereld er zoveel mensen bij komen.
Ja, maar dat is dus echt een verkeerde voorstelling van zaken. Want als je dus kijkt naar de emissies die historisch uitgestoten zijn. Mm-hmm. En dat is wat telt, want emissies, ik denk dat deze week nog niet gezegd is, maar CO2 blijft echt honderden jaren in de atmosfeer. Mm-hmm. Dus wij hebben ook ten dele te maken met uitstoot van vele generaties voor ons. Maar Afrika heeft in die totale geaggregeerde emissies 3%. Europa heeft, ja, de cijfers liggen hier ergens in mijn stapel papier.
Veel blaadjes van, bij u, maar het is veel meer.
26% of zo.
Ja, dus met andere woorden, we hebben al veel meer verbruikt.
Precies, wij zijn echt de laatste die met ons opgeheven vingertje kunnen gaan zeggen, jullie gaan nu uitstoten. En dat heeft denk ik ook iets te maken met die emotie.
Ja, ja.
Kijk, het is natuurlijk, en gegeven natuurlijk een koloniale geschiedenis waarin dat wij altijd al met een opgeheven vingertje zaten, is dat denk ik echt misplaatst.
Helder. We gaan er zo over verder spreken. En dan gaan we ook praten over, nou ja, of we ons over overbevolking, nou, daar druk over moeten maken, of misschien dus over vele, vele andere zaken. Ik praat zo verder met Ingrid Robijn.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de overbevolking. En vandaag de gast Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Wat is eigenlijk ethiek van instituties?
Ja, instituties zijn eigenlijk de regels in de samenleving die we met z'n allen afspreken. En dat kan zowel gaan over formele instituties zoals het belastingsrecht, maar dat kan ook gaan over sociale normen. Bijvoorbeeld vinden wij dat iemand die, om het even bij het onderwerp te houden, 8 kinderen heeft, vinden we dat te veel? Dus wat zijn de soort van culturele verwachtingen die mensen van elkaar hebben?
Dat verandert historisch, kan ik me voorstellen. Ik denk dat we nu 8 kinderen, dat we daar inderdaad, nou, te veel niet, maar dat we het veel vinden, ja. Dat was 50 jaar geleden wel anders.
Ja, ja, precies. Dus die sociale normen veranderen, en daar is ook onderzoek hoe je die kan veranderen. Bijvoorbeeld meisjesbesnijdenis, dat kan je dus, dat is vaak een sociale norm in bepaalde gebieden, maar daar kan je door een collectief proces met die bevolking, kan je dus eigenlijk de ideeën die mensen daarover hebben, waarom ze daar waarde aan hechten, kan je veranderen.
Ja, en dat geldt dan ook voor bevolking, voor kinderen krijgen?
Ja, ik denk wel dat daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen, omdat ik niet weet wat de literatuur daarover is, maar het lijkt mij eigenlijk plausibel. Maar wat we wel weten is natuurlijk dat gewoon andere factoren zoals arbeidsmarktmogelijkheden en vooral scholing voor vrouwen, dat zijn, en dan toegang tot familieplanning, dat zijn belangrijke parameters die dus dat beïnvloeden.
Ja, want het interessante is waar we het al over hadden, zeg maar theoretisch gezien, wetenschappelijk gezien, kun je er echt wel over praten over overbevolking en bevolkingsgroei, maar zodra het in de praktijk komt, dan is het lastiger. Tenzij je het over dit soort onderwerpen hebt, zoals emancipatie, want dan kun je het indirect beïnvloeden.
Ja, maar ik denk dat dat ook de juiste insteek is. Dus ik denk, waarom willen we, of waarom zou ik ook pleiten voor toegankelijke, effectieve familieplanning voor alle vrouwen ter wereld en ook meiden, is niet zozeer omdat dan de emissies naar beneden gaan, maar omdat is gewoon een mensenrecht. Dat is trouwens ook erkend als een mensenrecht. Alleen hebben we het niet uitgevoerd.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk een soort van mooie bijvangst dat ook bijdraagt aan het klimaatprobleem.
Ja. En in hoeverre draagt emancipatie bij aan het klimaatprobleem?
Ja, daarover zijn dus de meningen onder de empirische wetenschappers verdeeld. Maar wat ik toch wel interessant vind, is dat er is een studie gemaakt. Dat is een organisatie die heet Drawdown.
Yeah.
Die hebben een boek en ze hebben een geüpdate versie op hun website, met alle maatregelen en hoeveel dragen die nu bij aan het verminderen van emissies. En als je daar de maatregelen neemt, het voorzien in effectieve familieplanning, dus zowel informatie, maar ook anticonceptie beschikbaar stellen en abortus legaal maken, en onderwijs, goed onderwijs voor alle kinderen, ook voor meisjes, dan blijkt dat pakket de tweede grootste bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van klimaatuitstoot.
Wat is de verklaring daarvan?
Ja, omdat het gewoon, dat het toch, die mensen zijn toch degene die dan uiteindelijk uitstoten. Dus als vrouwen onderwijs hebben, dan krijgen ze later kinderen, dan krijgen ze kunnen ze ook een baan hebben, gaan ze studeren. Want een van de dingen die ik denk dat we ook wel niet mogen vergeten is, het gaat ook niet over alleen over het aantal kinderen, maar over wanneer krijg je ze. Heel eenvoudig voorbeeld, stel je neemt 100 jaar en iemand wordt geboren in jaar 0 en een vrouw, en die krijgt altijd een dochter, en iedereen krijgt een dochter na 20 jaar. Mm-hmm. Dan heb je na 100 jaar, komt de vijfde. Mm-hmm. Vijfde generatie. Maak hier nu van 30 jaar, nou, dan zit je dus bij 3. Dus ook de mogelijkheid om kinderen te kunnen hebben wanneer je ze zelf wilt, is heel belangrijk, ook omwille van een mensenrechtaspect. Maar wat we daar zien is dat vrouwen als vrouwen kunnen studeren. En als ze kunnen een baan hebben, dan krijgen ze later kinderen.
En op die manier kun je ook dus de bevolkingsgroei
beïnvloeden. Precies, en dan heeft iedereen toch het mooie van het kunnen hebben van kinderen. En dus wat heel veel mensen in de wereld natuurlijk willen. Maar op een manier die toch iets minder belastend is voor de aarde.
Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk wel weer risicovol om kinderen te krijgen wanneer je ouder bent.
Ja, maar goed, we hebben het hier ook natuurlijk over soms dat vrouwen op hun 18e kinderen krijgen of zelfs jonger. En gewoon geen toegang hebben tot anticonceptie. En dan gewoon natuurlijk heel veel kinderen krijgen. Ja. Want ik denk dat dat wel iets is wat ook belangrijk is om in het oog te houden. Er zijn 225 miljoen vrouwen en meiden in de wereld die geen, die eigenlijk een onvervulde behoefte aan anticonceptie en family planning hebben. 225
miljoen.
Miljoen. En er zouden, ik heb verschillende schattingen gelezen, tussen de 85 en de 121 miljoen ongeplande zwangerschappen gebeuren per jaar. Ongeveer 60,
wereldwijd.
60% zou daarvan volgens onderzoek eindigen in abortus. En natuurlijk zijn er ook een aantal vrouwen die dan wel nog een ongeplande zwangerschap omzetten in toch een gewenste zwangerschap. Ze gaan één keer als ze het ontdekken dan toch het willen. Maar dat betekent dus ook dat er gewoon heel veel, als je gewoon een goede family planning zou hebben, zou je dit ook kunnen vermijden. En dan sla je dus eigenlijk gewoon twee vliegen in één klap.
Is het eigenlijk meer dan het aantal vrouwen dat ongewenst kinderloos is, denkt u?
Dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet.
Nee. We hadden het over met nou ja, dat doet er ook eigenlijk niet zoveel toe. Ik was nog benieuwd naar die indirecte manier van beïnvloeden waar we het nu over hebben. Als we het dus hebben over, als je op emancipatie zit, krijgen kinderen bijvoorbeeld, krijgen vrouwen later kinderen. Krijgen ze daardoor ook minder kinderen?
Ja, dus zowel minder als later. En doordat ze beter opgeleid zijn, kunnen ze ook beter voor de gezondheid van die kinderen zorgen. Dus het is een soort, dus eigenlijk, maar goed, het is een totaal open deur voor iedereen die iets weet van ontwikkeling, menselijke ontwikkeling. Is het gewoon zo dat, dus een van de beste investeringen die je kan doen, is gewoon zorgen dat meisjes goed onderwijs, natuurlijk jongens ook, maar meisjes ook goed onderwijs hebben. En weet
dat,
je,
en dat is vaak het probleem in een heleboel landen natuurlijk, waar een grote bevolkingsgroei plaatsvindt.
Ja, en dat klopt. Maar in arme landen. Ja. En in sommige van die arme landen heb je dan wel bevolkingsgroei, nog in de andere is die al afgetopt.
Ja, nou bent u natuurlijk hoogleraar ethiek van instituties, dus u hoeft niet per se druk te maken hoe dat praktisch uitgevoerd moet worden. Maar toch, we komen nu, deze ideeën zijn dus op de studietafel, werken ze. Maar ja. Hoe kun je die dan in de praktijk brengen?
Ik denk dat het heel belangrijk is om dus niet in een soort van, laten we de box tikken. Laten we hier zeggen, een vinkje zetten van oké, dit hebben we gedaan. Je moet echt samenwerken met mensen die kennis hebben op de grond, dus in die situatie van wat werkt hier. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over onderwijs, een collega van mij, Elaine Unterhalter, is ook leraar in het Institute of Education in Londen. En zij doet al jarenlang onderzoek naar wat zorgt ervoor dat er zo'n verschil is tussen meisjes en jongens die onderwijs kunnen genieten. En dan gaat het soms over dingen zoals dat de weg naar school niet veilig is, omdat ze risico lopen op seksueel geweld. Maar ook bijvoorbeeld, meisjes gaan op een bepaalde dag menstrueren en de scholen zijn daar niet op voorzien. Daar heerst dan ook een taboe over om daarover te praten, dus ze blijven dan thuis. Dus het gaat soms over dingen die heel eenvoudig te regelen zijn. Als je gewoon weet van wat is hier precies de reden dat bijvoorbeeld een jonge vrouw niet naar school gaat. En er zijn natuurlijk heel veel redenen, maar je moet dus echt gaan kijken naar in die specifieke context, wat speelt daar?
Ja, grote delen van de wereld zijn nog steeds ingericht op mannen.
Nou ja, het is wel nog steeds zo dat in grote delen van de wereld mannen wel meer macht hebben dan vrouwen. En er ook een toch wel bepaalde vrouwen worden toch nog niet altijd als moreel gelijk gezien als mannen. En in sommige gebieden, dus eigenlijk denk ik dat een soort van seksistische normen zijn helaas nog wel wijdverspreid, ja.
Dus dat bestaat nog? Want ja, het is geen wetenschappelijke vraag, maar als u dan naar de rest van deze eeuw kijkt, bent u optimistisch?
ik denk, dat is een goede vraag, want dat hangt natuurlijk ook van je karakter af. En ik ben van karakter niet een super optimistische persoon.
Ja.
Maar ik denk, er is een verschil tussen optimisme en hoop. En optimisme is eigenlijk dat je naar de situatie kijkt en denkt, oh, het komt wel goed. En ik weet niet of we reden hebben voor optimisme, maar we hebben wel een soort van plicht naar onszelf toe, al was het maar om onszelf psychologisch op de been te houden, en ook denk ik ook naar de samenleving toe om iets te realiseren, om hoopvol te zijn.
Ja. Maar ik dacht dat het ook om een reële plicht was volgens Popper om optimistisch te zijn.
Ja, maar ik denk dat er zijn mensen die dus optimisme en hoop op één hoop gooien.
Ja.
Het is dus beter om dat onderscheid te maken. Want ook al denk je, ja, het ziet er eigenlijk slecht uit. En ik moet zeggen, als ik mijn collega's die klimaatwetenschappers zijn, als ik luister naar wat zij zeggen en als ik zie hoe weinig er verandert in het beleid, dan heb je echt wel reden om pessimistisch te zijn als het over klimaat gaat.
Is dat ook de reden dat u zegt dat u niet zo optimistisch bent?
Ja, ik vind toch wel, bijvoorbeeld, neem de uitstoot van broeikasgassen. Vaak wordt gezegd, 1990 is een soort van kantelpunt waarin, omwille van de rapporten van de IPCC, dat de overheden niet meer konden zeggen, ja, we weten het niet, of misschien dit, misschien dat. Sinds 1990 is de uitstoot wel naar beneden gegaan, maar zo weinig. En dat is gewoon al 30 jaar. En we hebben nu nog 9 jaar om te halveren. Dus er moet echt gewoon, je zou hier net zoals we ooit een Marshallplan hebben gehad, gewoon een heel groot plan waar de overheid gewoon zegt van dit gaan we doen en nu alle neuzen in dezelfde richting.
Ja, maar nu laat ik dan ook maar naar mijn karakter kijken. Als ik dan denk naar die consumptie die dus omlaag moet van de toekomstige inwoners van ons hier, maar ook van toekomstige inwoners in India of in Afrika of waar dan ook, daar ben ik dan weer helemaal niet optimistisch over. Het ligt in de aard van de mens om een bepaalde vorm van welzijn of welvaart te creëren voor zichzelf.
Ja, maar je kan dus eigenlijk de uitdaging ligt erin om diezelfde kwaliteit van leven proberen te behouden. Misschien wordt die zelfs beter, met minder impact op het klimaat. Dat is onze uitdaging. En dat kan natuurlijk, kijk, of er nu uit het stopcontact elektriciteit komt die uiteindelijk terug te voeren is tot fossiele brandstoffen of tot windmolens, dat maakt niet uit. Je telefoon wordt opgeladen. Mm-hmm. Maar je moet dus eigenlijk gaan zorgen dat in dat productieproces, dat je daar de emissies probeert zoveel mogelijk eruit te halen. En wat natuurlijk klimaatwetenschappers ook zeggen is dat het best zou kunnen dat we het met reductie van emissies niet gaan redden en dat je dus wat zij noemen negatieve emissies zal moeten realiseren.
Ja.
Dus ja, het is echt wel de CO2 uit de lucht halen. En ik hoop nog steeds dat iemand de formule vindt om het om te zetten in madeliefjes of in goud.
Ja, maar dat is een hoop op een wonder, hebben we het al eerder over gehad.
Nee, dus dat is denk ik niet realistisch. Maar omdat het de uitdaging zo groot is, moet je denk ik echt, is het echt letterlijk een geval van alle hens aan dek.
Oh.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de overbevolking met vandaag de gast Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hier Michiel Servaas, de gast, directeur van Oxfam Novib. Hij had deze vraag voor u.
Ik begreep dat zij ook hoogleraar als het gaat om vrouwenemancipatie is. En ik zou toch ook de vraag aan haar op dat terrein willen stellen. Hè, Nederland staat zich erop voor dat wij in ons buitenlandbeleid, in onze ontwikkelingssamenwerking, die positie van de vrouw heel centraal stellen. Hè, een paar jaar geleden ook met het She Decides-initiatief ons heel hard voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen hebben gemaakt. Maar ik zou van haar graag willen horen waar zij denkt denkt dat het nog beter kan. Waar een volgende regering of een minister van ontwikkelingssamenwerking echt nog een schepje erbovenop kan doen om die positie van vrouwen heel erg centraal te stellen.
We hebben het er al over gehad, maar er is nog wel iets aan toe te voegen, kan ik me voorstellen.
Ja, kijk, daarvoor moet je dus precies weten van hoe ziet het huidige beleid eruit. Dus de beleidsdetails, en die heb ik niet scherp. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat die blijven ijveren voor dat zelfbeschikkingsrecht in het hele palet. Mm-hmm. Dat lijkt me heel belangrijk. En je hebt natuurlijk als diplomaat of als politicus altijd wel kansen om bijvoorbeeld voorbeelden te stellen en in dit geval wat hier ook speelt, seksistische normen te ondergraven. En ik zou gewoon zeggen, grijp elke kans die ik kan. Maar wat wel is natuurlijk dat als we het hebben over die reproductieve rechten, dat is zo'n enorme win-win, ja, op alle vlak. Dus ik weet niet hoeveel Nederland daar op dit moment aan uitgeeft, maar dat lijkt me echt iets van, zet daar gewoon massaal op in.
Ja. We zijn ook heel erg aan het inzetten op emancipatie hier. Daar is veel over te doen, en terecht. Maar het lijkt alsof daar meer focus op ligt dan eigenlijk het punt dat u hier maakt, hè? Emancipatie in andere delen van de wereld.
Ja, maar goed, we kunnen ook wel eens een week houden over hoe zit het met genderongelijkheid in Nederland. Dan kom ik een ander verhaal houden. Maar het is natuurlijk dat als het echt gaat over, kan je zelf beslissen als vrouw, natuurlijk in overleg, als je een mannelijke partner hebt, of je kinderen krijgt en wanneer je ze krijgt. Ik heb het vermoeden dat in Nederland dit toch wel, wij in ieder geval zullen individuele gevallen zijn, maar dit is wel min of meer geregeld. Bij ons zijn, als we het over vrouwenemancipatie hebben of over mannenemancipatie, gaat het over andere kwesties. Maar zoiets fundamenteels als kunnen kiezen van, krijg je überhaupt, dus bijvoorbeeld wij vinden, bij ons is bijvoorbeeld een discussiepunt, mensen die geen kinderen willen, die voelen soms vaak een soort van stigma of een, en dat is dan bij ons iets waar dan, dat ik denk dat een gesprek over nodig is, want ik denk van, je moet nooit mensen onder druk zetten om kinderen te krijgen, want het is zo'n belangrijk.
Dat is een hele andere discussie bedoelt u dan waar precies, we het hier over hebben inderdaad.
Maar natuurlijk, kinderen krijgen in een land, of ja, een land, als je in een gemeenschap zit waar je eigenlijk als vrouw niet zelf kan beschikken over die keuze, dat is toch wel best heel fundamenteel.
Ja. Nou, dat was natuurlijk zo, daar waren we in Nederland gepast trots op, dat in 2017 zette toenmalig Amerikaans president Trump het mes in een internationale programma's voor, dat heette dan de reproductieve gezondheid van vrouwen en meisjes. En toen kwam Lilianne Ploemen, huidig PvdA-leider, was toen nog minister van Ontwikkelingssamenwerking, met een antwoord in de organisatie She Decides. Nu is het weer zo dat dan Joe Biden die bezuinigingen van Trump wil ongedaan maken. Als je nou internationaal kijkt, dit komt allemaal rommelig over.
Ja. Ja, dat is echt ideologisch gedreven. Dus ik die regel dat, dat gaat dus over een regel die is ooit ingesteld door een Republikeinse president, dat als je in Amerika ontwikkelingssamenwerkingsgeld wilt krijgen als organisatie in een ontwikkelingsland, dan mag je geen informatie verstrekken over abortusmogelijkheden. En als je dat wel doet, dan krijg je ook voor alle andere dingen die je doet geen geld. En het is eigenlijk een soort van bijna een ritueel spel geworden dat Republikeinse presidenten dat hebben. En zodra de Democraten komen, schaffen ze dat af. Ja, het is natuurlijk
cynisch.
Ja, dat is cynisch, want weet je wat ik ook denk is, ik heb zelf ook een aantal jaren aan onze filosofiestudenten in het vak toegepaste ethiek Ethics of Abortion gegeven. En die argumenten zijn natuurlijk best heel complex. Van, mm-hmm. Ik denk, als je daar ethisch of moreel naar kijkt, dan zijn best wel, je kunt daar heel genuanceerd en vanuit verschillende perspectieven naar kijken.
Maar nu is de politiek middel.
Maar het feit is dat die vrouwen die ongewenst zwanger worden, die gaan een abortus zoeken. Dus als je het illegaal maakt, ja, dan halen ze een abortus bij ergens in een achtersteegje. En dan krijg je dus vrouwen die overlijden of levenslang complicaties overhouden. Ja, dat lijkt me gewoon, het is echt een soort van, dit werkt gewoon zo niet.
Laten we nog kijken naar de bevolkingsgroei, maar dan naar de bevolkingspolitiek. Want we hebben het nu gehad eigenlijk over de ethische kant, over de wetenschappelijke kant, maar als we nu naar de praktische kant kijken, over die bevolkingsgroei die eraan komt, bevolkingspolitiek, kan dan misgaan. Daar hebben we het al over gehad. Waar ziet u dat gebeuren?
Ja, historisch is het natuurlijk heel erg misgegaan. Dus het Chinese eengezinsbeleid is natuurlijk moreel heel problematisch. Vooral als het dan bijvoorbeeld ging over gedwongen abortussen. We hebben ook gevallen gehad waar hele groepen verleid werden of misleid werden om over te gaan tot sterilisatie. En dat soort zaken, dat moet je gewoon niet doen als overheid. In de zin van, en dat moet, dat bedoel ik daarmee, dat is gewoon moreel laakbaar.
Maar dat is niet iets uit het verleden. Dat is iets wat deze eeuw ook nog zou kunnen plaatsvinden.
Precies,
toch?
En ik denk ook dat bepaalde van die praktijken, zeker als het gaat over niet echt gedwongen abortussen, maar wel over vrouwen €100 geven in ruil voor hun fertiliteit. Ja, dat gebeurt gewoon nog steeds. Ja,
of gedwongen sterilisatie bij de Oeigoeren. Ja, dat verhaal is bekend. Ja. Toch? Die verhalen komen nu naar buiten.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dus dat zijn de extreme gevallen. Maar je hebt natuurlijk als je bevolkingspolitiek of gezinspolitiek gaat vaak over dingen zoals ook vaak pronatalistische politiek. Sommige landen willen meer inwoners, omdat ze dan als een soort van geopolitieke factor vinden. Ja, dat is natuurlijk problematisch, omdat je mensen van een doel vervangt in een middel. Mm-hmm. En dat is iets waar je altijd, moeten er altijd een soort van rode vlaggen gaan op het moment dat de politiek zoiets doet.
Ja. We gaan naar de kettingvraag toe. We hebben volgende week weer een totaal onderwerp. Mijn collega Diana Matroos presenteert dan BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Ik ben benieuwd hoe een ethicus daarnaar kijkt. De eerste gast is Annie van de Velde. Zij is directeur van marktleider in pinautomaten CCV. Wat wilt u als ethicus van haar weten?
Ja, ik weet niks over deze sector, dus ik wil graag een hele brede vraag stellen. Namelijk hoe zij kijkt naar de mogelijkheden in haar sector voor wat wij met het mooie Engelse woord corporate social responsibility noemen. En of het een verschil maakt als je dan een familiebedrijf bent of niet. Wat de mogelijkheden zijn.
Nou, Diana Matroos gaat het daar voorleggen volgende week dus in BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Ik wil nog op één stelling terugkomen. Want in het begin, er is een taboe op overbevolking, hebben we wel besproken. En over die klimaatverandering ook. De tweede stelling was, overbevolking is een van mijn favoriete ethische gespreksonderwerpen. Toen zei u oneens. Inmiddels hebben we het er bijna een uur over gehad. Is toch bevallen?
Ik heb geen klachten. Nee, het was een goed gesprek, maar precies omdat we de tijd hadden om over bepaalde elementen in te gaan. Dus het nadeel is als je bijvoorbeeld met een journalist zit die je niet laat uitspreken, of met een journalist die een stuk schrijft voor de krant. Het gebeurt vaak dat ik een uur praat met een journalist, komt er een stuk van 800 woorden. En het is gewoon hun recht als journalist om er gewoon ergens op iets in te zoomen. Maar je hebt ook gehoord dat het natuurlijk over heel veel zaken gaat. Dus ik denk dat het belangrijk is als we het over...
Zeker bij zo'n onderwerp als dit?
Ja, ik denk dat het echt belangrijk is om gewoon al die verschillende facetten mee te nemen. Dat is de enige manier om er genuanceerd over te praten en dat verdient dit onderwerp. Ja,
dat hebben we geprobeerd te doen deze week bij BNR's Big Five van de overbevolking. Vandaag dus hebben we dat gedaan als slot met Ingrid Robijns. En de hele week kwamen er allerlei gasten voorbij. Die gesprekken zijn terug te luisteren als podcast. Bijvoorbeeld met Michiel Servaas van Oxfam Novib of Ralf Baudelier, filosoof en journalist. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Veel plezier daarmee.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.